Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. En wij zingen Psalm 86, het derde vers: Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. 86 vers 3. We lezen het woord des Heren uit het boek Exodus, hoofdstuk 34. Allereerst de versen 10 tot en met 16. En daarna de versen 27 tot en met 35. Exodus 34, vers 10 tot en met 16. En vers 27 tot het eind. En na de schriftlezing zingen we Psalm 71, vers 14, ik roem, o eeuwig alvermogen, ik roem uw gerechtigheid. 71, vers 14. Toen zeide hij, zie, ik maak een verbond. Voor uw ganse volk zal ik wonderen doen, die niet geschapen zijn op de ganse aarde, nog onder enige volken. Alzo dat dit ganse volk in welks midden gij zijt, des Heeren werk zien zal, dat het schrikkelijk is, het welk ik met u doe. Onderhoud gij hetgeen ik u heden gebied. Zie, ik zal voor uw aangezicht uitdrijven de Amorieten, de Canaanieten en de Hetieten en de Ferezieten en de Hevieten en de Jebusieten. Wacht u dat gij toch geen verbond maakt met de inwoner des lands waarin gij komen zult, dat hij misschien niet tot een strik worden in het midden van u. Maar hun altaren zult gij lieden omwerpen en hun opgerichte beelden zult gij verbreken en hun bossen zult gij afhouwen. Want gij zult u niet buigen voor een andere God, want des Heeren naam is ijveraar. Een ijverig God is hij. Opdat gij misschien geen verbond maakt met de inwoner van dat land, en zij hun goden niet nahoereren, noch hun goden offeranden doen, en hij u nodigende, gij van hun offeranden eet. En gij voor uw zonen vrouwen neemt van hun dochters, en hun dochters, haar goden nahoererende, maken dat ook uw zonen haar goden nahoereren. En dan het 27e vers en vervolgens. Verder zeide de Heere tot Mozes, schrijf u deze woorden, want naar luid van deze woorden heb ik een verbond met u en met Israël gemaakt. En hij, dat is Mozes, was al daar met de Heere 40 dagen en 40 nachten. En hij had geen brood en hij dronk geen water. En hij schreef op de tafelen de woorden van het verbond, de 10 woorden. En het geschiedde, toen Mozes van de berg Sinaï afging, de 2 tafelen der getuigenis nu waren in de hand van Mozes, als hij van de berg afging, zo wist Mozes niet dat het vel van zijn aangezicht glinsterde toen hij met hem sprak. Als nu Aaron en al de kinderen Israëls Mozes aanzagen, zie, zo glinsterde het vel van zijn aangezicht. Daarom vreesden zij tot hem toe te treden. Toen riep Mozes hen, en Aaron en al de oversten in de vergadering keerden weder tot hem, en Mozes sprak tot hen. Daarna traden al de kinderen Israëls toe, en hij gebood hun al wat de Heere met hem gesproken had op de berg Sinaï. Alzo eindigde Mozes met hen te spreken, en hij had een deksel op zijn aangezicht gelegd. Doch als Mozes voor het aangezicht des Heeren kwam om met hem te spreken, zo nam hij het deksel af, totdat hij uitging. En nadat hij uitgegaan was, zo sprak hij tot de kinderen Israëls wat hem geboden was. Zo zagen dan de kinderen Israëls het aangezicht van Mozes, dat het vel van het aangezicht van Mozes glinsterde, derhalve deed Mozes het deksel weer op zijn aangezicht, totdat hij inging om met hem te spreken. Belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in iedereen zijn hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gods woord voor de prediking van vanavond vinden we in Exodus hoofdstuk 34. In de eerste plaats in vers 8. En dan daarna ook in vers 29. Exodus 34, vers 8 en 29. Mozes nu haastte zich en neigde het hoofd ter aarde en hij boog zich. En het geschiedde toen Mozes van de berg Sinaï afging, de twee tafelen der getuigenis nu waren in de hand van Mozes als hij van de berg afging, zo wist Mozes niet dat het vel van zijn aangezicht glinsterde toen hij met hem sprak. Laten wij samen eerst over de bediening van het woord des Heren Gods zegen bidden. En dan willen wij in onze gebeden vanavond dankzegging doen voor broeder en zuster Braber, die deze week mochten gedenken dat ze 40 jaar getrouwd zijn. Dankzegging ook voor het gezin Teun van Driel, waar vrijdag een dochter geboren is. En wij willen in onze gebeden ook aan de Heren opdragen zuster de Boer Koster, die nog altijd in Dijkzicht in Rotterdam vertoeft. Het gaat goed met haar, ze hoopt misschien deze week thuis te komen, maar we zullen ook voor haar God zegen bidden. Heren, we zoeken uw aangezicht in het gebed. Als we ook vanavond weer samen mogen zijn en samen mogen vernemen wat gij tot ons te zeggen hebt. Ook vanavond kan het alleen goed zijn in uw huis als gij er zelf zijt en als gij uw tegenwoordigheid ook bewijst. Als gij uw geest doet werken in de prediking en ook in het luisteren naar uw woord. En als wij door uw geest ook mogen worden, zo mogen worden bearbeid dat uw woord ingang mag vinden in onze harten. Er zijn altijd veel dingen, Heren, waar wij geen macht over hebben. Dingen die buiten het bereik van ons vermogen liggen. En dat is in het natuurlijke ook al zo als het gaat over gezondheid. Ach, wie heeft dat van zichzelf en wie geeft zichzelf de gezondheid terug? En juist ook in dagen van ziekte wordt dat ondervonden. En zo past het ons inderdaad om ook voor zieken uw aangezicht te zoeken en te bidden, Heren, dat gij uitkomst wilt geven. En dat gij de genezing wilt schenken. En dat gij de middelen die gebruikt worden ook zo wilt zegenen dat ze een gewenst resultaat mogen hebben. We bidden u dat voor onze oude zuster de Boer, die altijd nog in het ziekenhuis in Rotterdam vertoeft. Tot nog toe hebt u het wel willen maken, Heren, en er zijn inderdaad vele redenen waarover ze zich mag verheugen. Maar wees gij verder ook met haar en breng haar op uw tijd, kon het zijn, spoedig ook weer thuis. Heren, ontferm u over haar en zegen haar in deze weg, opdat ze ook in deze weg mag leren. Niet alleen dat ze afhankelijk is van u voor de noden van het lichaam, maar dat dit alles ook nog vrucht mag dragen voor haar ziel. En we leggen alle noden van zieken en van mensen met allerlei lichamelijke noden en gebreken voor u neer. En wij bidden u, Heren, wilt gij in alle nood voorzien. Maar behalve dat, er is het geestelijke, Heren, en op het terrein van de geestelijke dingen, voor het welzijn van onze ziel, en voor alles wat met dat welzijn van onze ziel samenhangt, is het toch wel zeer bijzonder nodig dat gij ons bezoekt en dat gij ons geeft wat we nodig hebben. Ook in deze uren van nabetrachting, als we met elkaar dan vanmorgen het sacrament van uw sterven, van uw dood mochten vieren, en als wij bij brood en beker mochten stilstaan, Heere Jezus, bij de prijs die gij betaald hebt en bij de genade en de barmhartigheid Gods die in de verlossing van uw kerk openbaar komt, En als we na de avondmaalsbediening vanavond dan bijeen zijn in uren van nabetrachting, en als uw kerk vanavond weer verder moet en ook in de dagen die komen weer verder moet op reis door dit leven, als het goed is een pelgrimsreis, dan geeft gij aan uw kerk ook een opdracht mee. En dan zullen we toch moeten weten, heren, wat die opdracht is. En hoe zij die uw naam beleiden en op u leerden hopen, zich nu ook hebben te gedragen. En hoe gij van hen vraagt en hoe het uw heilig recht in hun leven is, dat zij zullen schijnen als lichten te midden van een krom en verdraaid geslacht. Maar om dat te kunnen, heren, zullen ze ook voortdurend bediend moeten worden uit de volheid van de Heere Jezus Christus zelf. O, wij bidden van u, heren, laat uw woord ook in deze dingen leiding mogen geven. En laat allen die u vrezen verstaan mogen, heren, wat gij in bijzonder ook tot hen te zeggen hebt. Maar overigens komt uw woord tot een ieder van ons, niet alleen tot avondmaalgangers. Alhoewel we daarbij tegelijkertijd ook moeten beseffen dat gij zelf onderscheid maakt tussen de een en de ander. Ook tussen de ene en de andere avondmaalganger. Want we kunnen hier op aarde in veel dingen op elkaar lijken. In onze kerkgang en in onze gebeden en in onze uiterlijke vroomheid en godsdienstigheid. Het kan allemaal aan elkaar gelijk zijn, zo van de buitenkant bezien. En zelfs in onze avondmaalgang kunnen we nog op elkaar lijken. Maar u hebt het onszelf voorgehouden, heren, dat het niet alles Israël is wat Israël heet. En dat het niet alles waarheid is, ook als het naar buiten wel zo lijkt. Gij ziet en gij zoekt naar waarheid in het binnenste. En als gij ons dan zegt, en dat is ook een belangrijk element in de nabetrachting, als gij ons dan zegt dat er onder het koren ook kaf schuilt, dan zullen we toch onszelf ook weer moeten onderzoeken. En dan zullen we onszelf toch weer voor de spiegel van uw heilig woord en wet moeten plaatsen. En dan zullen we toch ook iets moeten leren kennen van die vraag waar uw discipelen mee bezig waren. Toen ze zeiden, ben ik het, Heer. Ze deden die opmerking van u niet zonder meer af en ze voelden zichzelf er niet zonder meer boven verheven. Toen gij zei in alle ernst, één uit uw tafelgenoten. Eén uit u, avondmaalgangers, zal mij verraden. En toen hebben ze zichzelf gezien als mensen bij wie de verschrikkelijke mogelijkheid aanwezig is dat ze dat konden doen vanwege de boosheid die hen aankleeft en het verderf dat in hen woont. En zo zijn ook uw kinderen, heren, ook na ontvangen genade en zelfs na een gezegende avondmaalsviering, nog tot alle boosheid geneigd. En we zullen onszelf moeten leren beproeven of het waar werk is. En als het dan zou blijken niet zo te zijn, heren, en als uw woord ons daaraan ontdekt, aan die mogelijkheid, en als uw woord ons misschien onderzoekt en toetst en beproeft vanavond, ach, geef dat we dan toch vooral ook eerlijk met onszelf voor uw heilig aangezicht mogen bezig zijn. Maak gij ons eerlijk. En geef dat wij in dat eerlijk onderzoek van onszelf mogen buigen voor wat gij van ons zegt. En als het dan zou blijken dat we niet recht staan tegenover u, als dat uw boodschap aan ons zou zijn, Heere, geef ons dan genade om dat te aanvaarden, hoeveel het ook kost en hoe smartelijk het ook mogen zijn, opdat we dan leren mogen om op de rechte weg u de Heere te zoeken en te vrezen. Heere, wij bidden ook voor diegenen die geen avondmaal vierden. Daar is ook nog weer onderscheid. De een is niet gelijk aan de ander. We bidden voor diegenen die geen avondmaal vierden en die dat ook helemaal niet als een gemis voelden, omdat het sacrament voor hen geen enkele waarde heeft. En die dat eenvoudig beschouwen als iets wat niet voor hen is en daarmee ook verder er geen enkele gedachte meer aan geven. Heren, wat is dat erg? Als we er zo tegenover staan, als we zo in kilheid en in onverschilligheid aan uw diensten, aan uw woord en aan uw sacrament voorbij leven. O, doe ons zien, Heere, dat als het zo is en als het zo blijft, een wis verderf ons wacht. Ten slotte bedoelt u onze zaligheid als u tot ons spreekt, hoorbaar en zichtbaar. En als we dat zo gemakkelijk kunnen laten voor wat het is, Heere, wat verraadt dat? Een gesloten hart en een afkerig gemoed. O, bekeer dan nog wat onbekeerd is. Gedenk ook aan diegenen die niet konden komen, maar die daar toch wel moeite mee hebben. Die toch wel weten wat het is om werkzaamheden met uw roepstem te hebben. Die toch wel weten, Heere, dat het niet goed is om af te blijven. Maar die om welke reden dan ook toch niet kwamen. Heere, ook in dat opzicht moeten we eerlijk onze motieven onderzoeken. Ook in dat opzicht moeten we eerlijk voor uw aanschijn komen. En als dat dan vanavond moet gebeuren, Heere, geef dat we daar ook dan eerlijk in gemaakt mogen worden. En als nodig is, beschaam ons dan vanwege ons gebrek aan vertrouwen. Beschaam ons dan vanwege klein of ongeloof. Beschaam ons dan maar, Heere, dat we het zo buiten u konden stellen, ook in de sacramentsbediening. En wilt gij ons datgene maar leren wat wij moeten leren, opdat wij in het rechte pad van uw inzettingen mogen gaan. En hoe het dan ook zij, Heere, en wat de gesteldheid van ons hart en de legering van onze ziel ook is, gij kent ons allen en gij kent ons beter dan we elkaar of dat we onszelf kennen. Geef ons door de prediking van uw woord, toegepast door uw Heilige Geest, maar alles wat we nodig hebben, opdat deze kerkdienst waarlijk een gezegende mag zijn. Heere, wij bidden u dat gij ons allen gedenken wilt in uw gunst en in uw ontferming. En doe ons toch ook vooral het voorrecht zien dat we nog ongehinderd mogen samenkomen onder de verkondiging van het evangelie. Dat is niet op alle plaatsen in deze wereld mogelijk. Er is heel wat geen evangelie is en dat toch voor evangelie wordt uitgegeven en waardoor zielen worden verleid en mensen worden verblind op reis naar de eeuwigheid. Wat erg is dat en wat zal er veel te verantwoorden zijn door die verkondigers van het woord die niet spreken naar de zin en mening van uw geest en die het woord verdraaien en de boodschap aanpassen aan de begeerte van de mens en die over dat woord heersen met hun eigen verduisterd verstand. O, wij bidden van u, stop de mond van de leugensprekers en wilt gij ook in de verkondiging van de evangelie triomferen, o Heere Jezus, en wilt gij wonderen doen en wilt gij getrouwe dienstknechten uitzenden in uw wijngaard, arbeiders geven in uw oogst die niet beschaamd worden en die ook niet beschaamd maken, mensen die er ernst mee maken om zichzelf goden beproefd voor te stellen. Heere, wij bidden u dat gij ook zulken in onze kerken geven wilt en dat wij verblijd mogen worden ook in dat opzicht door uw daden. Maar er zijn er ook in deze wereld, Heere, van uw volk en kinderen die verdrukt worden en die vervolgd worden en die allerlei tegenspoeden en moeite moeten ondergaan. O, wij dragen ze aan u op en wij bidden van u om uw bescherming, om uw ontferming, om uw genade, om uw kracht, opdat ze staande mogen blijven te midden van omstandigheden die moeilijk zijn en die misschien ook wel eens moedeloos dreigen te maken. O Heere, gedenk gij uw kerk onder het kruis. Wilt gij zegenen, Heere, alles wat op uw zegen wacht en wat van uw zegen afhankelijk is. En dan past het ons ook om uw grote naam te erkennen voor zegeningen en weldaden die gij ook in een aantal gezinnen in het midden der gemeente gegeven hebt. Een broeder en zuster mochten gedenken dat gij hen 40 jaar lang gespaard hebt, samen en met en voor hun kinderen. Heren, laten ze in u mogen eindigen en u mogen grootmaken voor die onverdiende weldaden. En als ze terugzien op die periode van 40 jaar, geef dat ze dan niet alleen mogen zien dat gij hen zo ver geleid hebt, maar dat ze er ook een ogenblik bij mogen stilstaan, dat zij in deze 40 jaren niet geweest zijn die ze moesten zijn, opdat ze waarlijk grootmoedig voor u mogen buigen, opdat het wonder nog groter mag worden, Heere, dat ge zo lang geduld met mensen zoals zij gehad hebt, en dat gij ondanks alle afmakingen en tekortkomingen aan hun kant toch nog hebt willen dragen en sparen. Zegen hen ook verder en maak het ook verder wel. Heren, we danken u ook voor het voorrecht in een ander gezin gegeven waar gij een dochter deed geboren worden en u hebt het ook alles nog wel willen maken. Uw naam zij daarvoor erkend, o God, gij die de schepper van al het leven zijt, gij hebt ook dit kind geformeerd. Wilt gij het voor uw rekening nemen, voor tijd en eeuwigheid, wilt gij dit kind vroeg leren u nodig te hebben, en wilt gij de ouders genade, wijsheid en liefde voor dit kind en hun andere kinderen geven, om hen niet alleen op te voeden voor dit leven, maar hem bovenal te zoeken, te brengen aan uw voeten, Heere Jezus Christus. Geef dat ze zelf die weg kennen en gaan mogen, en zo ook voorbeelden voor hun kinderen mogen zijn. Heere, we bidden u, gedenk ons in uw gunst, vergeef ons onze zonden, en bewaar ons ook voor alles wat verkeerd is, om Jezus wil. Amen. Psalm 97, het zesde en het zevende vers. Gemeente, de Heere heeft aan Mozes een bijzondere genade bewezen toen hij hem op de berg Sinaï in die rotskloof kennis gaf aan de openbaring van zijn naam. Toen de Heere zelf voorbij ging en ondertussen Mozes onder zijn hand bedekte, toen heeft de Heere zijn eigen naam uitgeroepen. En op een bijzondere manier is Mozes toen bevoorrecht dat hij zo dicht in Gods nabijheid mocht komen, dat hij daar op zo'n manier een ontmoeting met de Heere mocht hebben en dat hij daar zo ook rechtstreeks Gods stem mocht horen. En hoe reageert Mozes daar dan op? Dat is het eerste wat we ons vanavond voor de aandacht willen brengen aan de hand van het woord van onze God in vers 8 van Exodus 34. Mozes nu haastte zich en neigde het hoofd ter aarde en hij boog zich. Zodra de Heere voorbij gaat en zodra de Heere hem stelt in die kloof van de steenrots, en zodra de Heere daar die volle openbaring van zijn naam en van zijn deugden aan hem doet horen, weet Mozes niet anders te doen dan zich te buigen voor God. En hij wacht daar niet mee. Hij stelt dat niet uit. Hij zegt niet bij zichzelf, dat kan ik later wel doen. Zo is de indruk die dat alles op hem maakt. Zo diep wordt zijn ziel erdoor geraakt en geroerd, dat hij, zoals de tekst zegt, zich haast. Het wordt niet uitgesteld, het kan geen uitstel leiden, terstond. En dat is, als het ware, de impulsieve reactie van zijn ziel. Bij zoveel genadeopenbaring en bij zoveel heerlijkheidsopenbaring past Mozes maar één houding en is maar één plaats geschikt. En dat is gebogen in het stof. En dat is altijd de plaats waar de Heere de zijnen brengt als hij zichzelf aan hen openbaart. Als het God behaagt om op welke wijze dan ook hier, zoals bij Mozes of op een andere wijze, zoals ons dat in de schrift ook wel geopenbaard wordt, als het de Heere behaagt op een bepaalde wijze tot de ziel te komen en zich aan zo'n mensenkind bekend te maken en iets van zijn wezen af te drukken in de ziel, dan is de reactie bij zo'n mensenkind dat hij zich buigt in het stof. Als God aan Abraham verschijnt, doet Abraham dat ook. Als God aan Jozua verschijnt, dan doet Jozua dat ook. Dan valt hij op zijn aangezicht ter aarde. Dan buigt hij zo diep hij maar buigen kan. Wat is dat voor een houding? Wel, u begrijpt het wel, als een mens buigt, dan maakt hij zich klein. Dan geeft de houding van zijn lichaam aan dat hij zich verootmoedigt. Ik weet wel, je kunt natuurlijk ook uiterlijk buigen. En daar kan het bij blijven. Een mens kan op alle manieren zijn toevlucht zoeken in de vormen. En er is heel wat godsdienst die alleen maar in vormen bestaat. En zo kan een mens ook de houding van ootmoed aannemen terwijl zijn hart zich blijft verheffen. En dan spreekt dat lichaam en dan spreekt het uiterlijk een heel andere taal dan het innerlijk. En daar kun je de mensen nog mee bedriegen, maar God niet. Kijk, daar gaat het natuurlijk niet om. En zo was het bij Mozes niet. En zo was het bij Jozua niet. En zo was het bij Abraham niet. En zo was het bij geen van diegenen waarvan de schrift ons vertelt. Ik hoop ook niet dat het bij u zo is. Al moeten we de mogelijkheid niet uitsluiten dat het bij ons wel zo is. dat wij in ons bidden wel met de lippen tot God naderen, terwijl ons hart zich ver van hem houdt. En dat wij ook in de uiterlijke houding in ons bidden misschien wel een bepaalde eerbied en een bepaalde vroomheid aan de dag leggen, terwijl ons hart helemaal zo niet is. En dat wij ons verootmoedigen voor de Heere naar de buitenkant, en dat wij gehoorzaam zijn aan Gods inzettingen, zoals het uiterlijk lijkt in ons leven. En dan kan het allemaal kloppen en allemaal precies zijn, en dan kunnen de mensen ons er nog om prijzen en omhoog achten, maar dat het voor God nog geen enkele waarde heeft. Nu, zo was het bij Mozes niet. En nogmaals zei ik hoop dat dat bij niemand onzer zo is. Al moet ik er dan inderdaad bij zeggen zoals ik deed. We zullen de mogelijkheid dat het zo wel is niet mogen uitsluiten op voorhand. Want arglistig is het hart. Bij Mozes was het zo dat wat hij uiterlijk deed, buigen voor God, dat was ook de weergave van de gestalte van zijn hart. Hij boog ook, en nu gebruik ik een uitdrukking die we in het Nieuwe Testament, in een van de brieven van Paulus vinden, hij boog ook de knieën des harten. Nou, wat is dat dan voor een houding? Als een mens zich zo voor God buigt en als hij zich klein maakt, daarmee spreekt hij twee dingen uit. Naar de mens zelf toe spreekt hij uit dat hij klein en nietig is. En dat wil hij eigenlijk tot uitdrukking brengen door die houding aan te nemen. Klein en nietig en onwaardig acht Mozes zich. Onwaardig. Oh nee, niet geschikt voor zo'n heerlijkheidsopenbaring. Niet geschikt voor zulke rijke gunstbewijzen van Gods kant. Niet geschikt om zo bevoorrecht te mogen zijn, om veilig achter Gods hand te mogen schuilen. Niet geschikt om Gods naam geopenbaard te horen door God zelf. Niet geschikt om te vernemen dat de Heere barmhartig en genadig is. En nog minder geschikt om daar het voorwerp van te zijn. En vanwege die ongeschiktheid in zijn eigen waarneming buigt Mozes en spreekt hij het zonder woorden voor de Heere uit: Heere, ik ben geringer dan al deze weldadigheid en trouw. Ik ben een verdorven mensenkind. Wat ben ik dat gij zo naar mij zoudt omzien? En het tweede wat in deze houding tot uitdrukking komt, dat is hoogachting voor de Heere. Hoogachting voor God, geringachting van zichzelf, maar hoogachting voor God. En daarom gaat Mozes God aanbidden. Het is een houding van aanbidding ook. Wat is God groot? Groot in zijn nederbuigende goedheid, groot in zijn zondaarsliefde, groot in zijn ontferming. Groot vooral daarin dat hij een weg geopend heeft, waarlangs een zondaar behouden kan worden. Groot van raad en heerlijk van daad, met name daarin dat hij een onwaardig mensenkind toch bij zich kan doen wonen. En daarom verdient de Heere het om vanwege die weldaden, vanwege die heerlijkheid, vanwege die genade, geëerd en geprezen te worden. En zie, nu zijn beide trekken in Mozes' ziel aanwezig. Geringachting van zichzelf en daarom hij moet maar zo klein mogelijk zijn. En hoogachting voor God en hij komt woorden tekort om God de eer te geven en hem te aanbidden voor zijn gunst en goedheid. Kijk, en dat is nu de natuurlijke reactie bij Mozes. Ik zeg niet dat het een natuurlijke reactie bij de mens is, want een mens reageert in zijn natuurstaat al helemaal niet op Gods genade openbaring. En als hij daar wel op reageert, dan is het een reactie van hij keert zich ervan af. Wijk van mij, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. En nemen we een plaats in het stof, buigen we voor de Allerhoogste.
Leidt zijn langmoedigheid en zijn goedertierenheid ons tot bekering, kunt u denken. De mens wordt er nog wat mee. En hij gaat afgoderij bedrijven met zijn eigen krachten, met zijn eigen mogelijkheden en met zijn eigen verstand. En hij gaat op zichzelf vertrouwen en hij heeft geen God nodig. Dat is de reactie van de natuurlijke mens. Of hij nu onder het woord zit of niet. Maar we hebben God niet nodig en er is voor God in ons leven geen plaats. En de openbaring Gods vertedert ons niet en vernedert ons niet en bemoedigt ons niet. En het doet helemaal niets in ons leven. Een plaats voor God in het stof innemen, onszelf gering achten, onszelf verootmoedigen, onszelf verloochenen en God groot maken, God hoog achten. Maar dat is er niet bij. Nee, de natuurlijke reactie van de natuurlijke mens is zelfhandhaving in plaats van zelfverloochening. De natuurlijke reactie van de natuurlijke mens is dat hij zich groot maakt en sterk waant, hoogvaardig is. Maar als ik zei, dit was de natuurlijke reactie bij Mozes, dan betekent dat Mozes had een andere natuur gekregen. Een nieuwe natuur. Een nieuw leven. En als dat zo is, dan reageert die nieuwe natuur en dat nieuwe leven zo op Gods genade openbaren. En dat is niet alleen bij Mozes zo, maar dat is overal zo waar dat nieuwe leven geschonken is, in meerdere of mindere mate. Waar de Heere die genade verheerlijkt, dat een mens levend wordt, geestelijk levend. Waar de Heere die genade schenkt, dat een mens naar God gaat vragen. Waar de Heere zichzelf waarde gaat geven voor de ziel. Waar de Heere indrukken gaat schenken van eigen verdorvenheid en nooddruft en afhankelijkheid. Waar de Heere iets op de ziel laat wegen van de scheiding, van de breuk die er is tussen God en onze ziel. En waar de Heere dan een weg gaat ontsluiten in zichzelf, in Christus, waarlangs het weer goed kan worden en waarlangs de Heere behoudenis kan schenken. Waar deze dingen in beginsel door de Heere, door zijn geest gewerkt worden, daar is ook het geheim van het buigen voor God in verootmoediging. Waarom was het op mij gemunt? Daar gaat de mens zichzelf ook gering achten. Daar gaat de mens zichzelf ook verwonderen en verbazen over het feit dat God naar hem wilde omzien. Hij had niet naar God gevraagd. Als het van hem afhankelijk was geweest, had hij nooit naar God gezocht. En hoe vaak de Heere ook al gesproken had in zijn woord, hij had nooit wat in dat woord des Heeren gezien en nooit wat in de deugden Gods aanschouwd. Hij ging zomaar door. Niet altijd in onverschilligheid, maar toch wel met een gesloten hart. En hij zou altijd zo doorgegaan zijn, misschien nog wel wat geworden zijn in de kerk en in de godsdienst. Maar toch met een gesloten hart. En toen kwam God. En toen ging het veranderen. En toen gingen de ogen open. En toen werd er werkelijk iets verstaan van dat woord. Van dat ontdekkende woord. Van dat afbrekende woord. Maar ook van dat opbouwende en dat bemoedigende woord dat ons spreekt van de Heere Jezus. En wat het dan ook is. En welke genade de Heere ook geeft. Want uit zijn volheid ontvangen de zijne genade voor genade. Dat gaat maar steeds door. Welke genade geschenken de Heere dan ook geeft. En wat voor onderwijs het hem behaagt te geven. En wat voor deel van de waarheid hij gaat toepassen en heiligen aan het hart de vrucht ervan is. Buigen voor de Heere. In verootmoediging. Omdat je onwaardig bent in jezelf. En omdat je dat ook gaat beleven. En dat aan de Heere gaat beleiden. Zo bevoorrecht te worden dat de Heere naar je omziet. Dat de Heere zijn handen nog naar je uitstrekt. Dat de Heere nog tot de ziel wil spreken. Dat de Heere nog aan zijn tafel bemoedigingen wil geven. Dat de Heere zijn naam nog wil uitroepen in je leven. dat de Heere nog troost wil schenken in het bedroefde hart, zoveel gunst van God ontvangen, terwijl je jezelf meer en meer tegenvalt en terwijl je jezelf meer en meer leert kennen als iemand die het alles doorgebracht heeft, dat brengt een ziel in het stof. En dat doet hem buigen in verootmoediging, om daar ook God de eer te geven. God vanwege zijn goedheid die geen grenzen kent, en vanwege zijn ontferming die niet uit te spreken is, en vanwege zijn trouw waarvan het einde onzichtbaar is. God vanwege zijn menigvuldige goedheid die er een behagen in had om zo op zo een in ontferming neer te zien. Wat is die God het dan waard om geëerd, om erkend en geprezen te worden? En zo vinden we Mozes in het stof. En zo vinden we, als het goed is, onszelf ook, volk des Heren, in het stof. En zo zullen we, als het goed is, die plaats kennen. Kent u die plaats niet? Dan weet u ook niet wat het is als de Heere tot u spreekt en tot uw ziel komt. Kent u die plaats niet waarin u uzelf gaat verootmoedigen voor de Heere en echt klein maken en als een nietig, zondig schepsel in al uw onwaardigheid voor God buigt om hem de eer te geven, en waarin het in verwondering over uw lippen komt wat er leeft in uw hart? Heere, wat heeft u bewogen naar zo'n aardworm, naar zo'n nieteling als ik ben om te zien? Kent u dat niet? Dan hebt u ook nog nooit echt avondmaal gevierd. Of bent u er misschien al wel heel wat keren aan geweest. Dan weet u ook niet wat het is om Gods genade wonder te kennen. Dat wonder van zijn opzoekende liefde, want als we dat wel weten, dan weten we ook die plaats. Daar kom je dan vanzelf. Dat hoeft de Heere niet eens te zeggen. Maar daar valt een mens zomaar neer. Want dat is de enige natuurlijke reactie van het nieuwe leven. God op het hoogst verheerlijkt en de zon daar op het diepst vernedert. En daar vindt God zijn volk, bijzonder in die tijden als hij ze op het hoogst bevoorrecht heeft. Daar vindt God Mozes, bijzonder op dat moment als hij Mozes meer dan ooit tevoren bevoorrecht heeft. Daar vindt God de zijnen. Daar willen de zijnen ook zo graag zijn, want ze begeren niet anders dan hem de eer te geven. En als Mozes daar is, ja, daar zou heel wat te zeggen zijn over wat hij daar dan verder doet, want het is ons beschreven wat hij daar zegt. Namelijk, hij heeft daar gebeden: Heere, indien ik nu genade gevonden heb in uw ogen, zo ga nu de Heere in het midden van ons, want dit is een hardnekkig volk, doch vergeef onze ongerechtigheid en onze zonde en neem ons aan tot een erfdeel. Ik zei, daar zou over dat gebed van Mozes heel wat te zeggen zijn. Ik wil er slechts één ding uitlichten. En dat is dat Mozes hier bidt om de bijblijvende genade Gods. Hij heeft dit nu ontvangen. Dit grote voorrecht. Deze heerlijke weldaad. Heeft hij daar genoeg aan? Kan hij het daar nu voor de rest van zijn leven mee doen? Ach, Mozes weet één ding. Dat hij blijvend afhankelijk is van de Heere en blijvend is aangewezen op de Heere. En daarom zegt de Heere: ga nu mee. Ga nu mee in het midden van ons. En waarom is Mozes zich ervan bewust dat hij op de blijvende nabijheid des Heere is aangewezen? Hij zegt het: dit volk is een hardnekkig volk. En dan rekent hij zichzelf erbij, want hij vraagt om de vergeving van onze ongerechtigheid en onze zonde. En dan sluit hij zichzelf ook bij dat hardnekkige volk in. En nu heeft hij deze weldaad ontvangen, maar hij is nog een mens met een hardnekkig hart. En zijn oude bestaan speelt hem nog menigmaal parten. En als God hem nu met deze weldaad eens verder laat gaan, en als hij nu zelf niet meetrekt, die gedachte beangstigt en benauwt Mozes en daarom vraagt hij: Heere, ga met ons mee. Ga met ons mee. En dat zal dan ook het gebed wel blijven van de kerk des Heren. Die gestalte zal ze altijd behoren te kennen. Hoe hoog het voorrecht ook is en wat de weldaad ook is, het is een voorrecht, het is een uitnemend voorrecht, gemeente. Ik weet niet of we dat altijd wel beseffen. En ik weet ook niet of we dat voldoende beseffen, maar het is een uitnemend voorrecht om een gast aan de tafel des Heren te zijn. Dat is alleen voor de kinderen van de familie. Dat is alleen voor de huisgenoten Gods. Ik weet niet, ik zei het al, of we ons dat altijd wel goed en diep bewust zijn. Ik kan over de harten niet oordelen, ik wil dat ook niet doen, maar laat ieder zichzelf onderzoeken. Maar als het dan zo'n hoog en zo'n heerlijk voorrecht is om een disgenoot van de Heere Jezus te zijn, en daar te komen op zijn uitnodiging, omdat hij de zijnen daar ontmoeten wil en de zijnen zijn liefde wil bewijzen, dan mag een mens in die avondmaalsgang heel wat ontvangen. Maar hoe hoog dat voorrecht ook is, je houdt een hardnekkig hart, nietwaar? En je blijft in jezelf een afkerige en tot hinken en tot zinken, ieder ogenblik gereed. En daarom, op de knieën voor God in het stof gebogen, past ons geen ander gebed dan het gebed: Heere, ga nu zelf mee. Want ik ben ook een van dat hardnekkige volk. En aan mezelf overgelaten zal ik ook de weldaad van de avondmaalsgang verknoeien en verkwanselen. En zal ik al de weldaden verknoeien. Ga gij met ons mee. Ik zal me doen overblijven. Een ellendig en een arm volk. Het is altijd maar weer waar. Maar er is ook nog wat anders, want ik heb u vanavond niet alleen dit aspect van Mozes' reactie op de heerlijkheidsopenbaring op de Sinaï als tekst genoemd. Maar we willen met elkaar ook nog een keer letten op het feit dat Mozes straks van die berg afgaat. Ten slotte, dat is altijd zo. Op de hoogten der aarde, op de hoogten in het geestelijk leven is een mens niet altijd. Hoogtepunten zijn er, speciale tijden zijn er, maar dat zijn dan ook speciale tijden. Er komt een moment waarop je weer van de hoogte afgaat en weer het leven in moet. En zo Mozes ook, die is daar. En ik let op Mozes vanavond niet als middelaar, dat aspect is er natuurlijk ook, maar u staat mij toe dat ik dat vanavond niet noem. Ik let op Mozes als mensenkind van gelijke beweging als wij, en een mens die van genade moest leven en die van Gods ontferming moest leven. Zo zien we deze zondaar, bevoorrecht door de genade Gods, ook in het woord van onze tekst. En we laten die middelaarsgedachte vanavond maar even terzijde. Maar goed, Mozes heeft dan dat voorrecht ontvangen en dan roept God hem weer terug. Dan moet hij de berg weer af. Dan moet hij uit die onmiddellijke nabijheid van de Heere weer weg. Dan is dat ogenblik voorbij. Dat uur is afgesloten. En dan moet hij terug naar zijn taak onder het volk. Naar de dingen van elke dag, naar de zorgen van elke dag, De beslommeringen van het dagelijkse leven, en die waren er in Mozes leven ook. En dan moet hij de klachten weer aanhoren van ruziënde Israëlieten. En dan moet hij weer allerlei maatregelen nemen om vrede te stichten. En dan heeft hij weer allerlei kleine en grote dingen die tot zijn taak als leidsman van het volk behoren. En dan neemt dat zijn aandacht weer in beslag. En daar is hij ook wel eens moe van geweest. En daar heeft hij ook zijn hoofd wel eens over geschud. En bovendien, en dat zei ik zo pas eigenlijk al, als Mozes weer terug moet van die berg af, van die hoogte van genadebeleving, terug naar het leven in het dal aan de voet van de berg, dan neemt hij zichzelf mee. Dan is daar niet meer die hand Gods die hem bedekt, en dan is daar niet meer die wolk waarin de Heere neerdaalde, en dan is daar niet meer die stem die hij met eigen oren kan horen, maar dan is daar wel zijn eigen arglistige en verdorven hart. En dan is er nog wel wat hij op zijn manier beleefd heeft, zoals Paulus het weer op zijn manier kende. Ik, ellendig mens. Terug het leven in. Terug in de moeite en in de strijd. Terug in de beslommeringen. En te midden van al die dingen die je van het leven met de Heere zou kunnen aftrekken. En die zoveel van je aandacht kunnen nemen en zoveel van je tijd in beslag kunnen nemen, dat je amper aan je ziel meer toekomt. Terug naar de beproevingen ook. Terug naar de aanvechtingen. Terug naar de twijfel. Terug naar de boze met zijn aanslagen. Dat betekent niet dat de Heere ze dan loslaat, nee. Dat betekent niet dat de Heere Mozes loslaat. De Heere blijft de getrouwe. Hij heeft dat Mozes ook gezegd. Ik ben Yahweh. Tweemaal zei de Heere het. En het blijft in Mozes leven waar tot zijn 120ste jaar. Tot hij op de berg Nebo de geest geeft. Ik, de Heere, ben niet veranderd. Daarom zijt gij, o kind van Jacob, niet verteerd. Het blijft waar. God verlaat ze niet, maar die bijzondere beleving van de nabijheid en van de gunst des Heren, die is er niet altijd. Hij laat ze nooit alleen, maar hij gaat ze wel oefenen in een wandelen in het geloof en niet in aanschouwen. Maar goed, dat is op zichzelf alweer een belangrijk punt. Maar daar wilde ik het vanavond ook niet speciaal over hebben. Hoe gaat Mozes terug het leven weer in? Vel van zijn aangezicht glinsterde. Hoe komt dat? Hij was bij God geweest. En al had Gods hand hem bedekt, Mozes had toch het voorrecht mogen smaken dat hij iets van God heeft aanschouwd. Gods achterzijde. En kennelijk was dat al zo heerlijk dat het niet naliet een indruk op Mozes gezicht achter te laten. De aanschouwing zelfs van nog maar de afglans, de naglans van God, die al voorbij is voordat Mozes zijn ogen mag opheffen. Die naglans laat al zo'n indruk op Mozes gezicht achter, dat het vel van zijn aangezicht glinstert. En dat duurt ook nog geruime tijd, zoals het slot van Exodus 34 ons vertelt. Zo gaat Mozes de berg af en zo verschijnt hij onder het volk. Nu zegt u, dat is heel bijzonder hier bij Mozes. Dat is ook zo. Wat Mozes daar op de berg heeft meegemaakt, dat was ook heel bijzonder. Dat geeft de Heere lang niet aan iedereen. Er zijn maar enkelen die zo in de nabijheid Gods geweest zijn. Er zijn maar enkelen van wie letterlijk waar is dat het vel van hun aangezicht glinsterde vanwege de heerlijkheid des Heeren. Je leest dat van Mozes, je leest er iets van bij Stefanus, alhoewel dat toen toch weer anders was. Maar Stefanus stond voor zijn rechters, weet u, en toen zag hij de hemel geopend. En vanuit die hemel, dat zagen de anderen niet, maar vanuit de hemel gaf de Heere zoveel bemoediging, gaf de Heere ook zoveel van zijn heerlijkheid te aanschouwen, dat dat ook weer spiegelde op het aangezicht van Stefanus. Want van zijn rechter staat geschreven dat ze zijn aangezicht zagen als het aangezicht van een engel Gods. Maar dat zijn maar uitzonderingen. Dat geeft de Heere zo niet aan iedereen. En toch zit er lering ook in dit gedeelte van de Godsopenbaring. Als iemand echt omgang met de Heere heeft gekend en ontmoetingen met de Heere heeft gehad, dan zal dat op een of andere manier in zijn leven toch zichtbaar worden. Niet in die zin dat het vel van het gelaat gaat glinsteren, zodat je niet eens normaal onder de mensen kunt komen, of je moet als Mozes een doek over je gezicht leggen, omdat de mensen die glans, die afglans niet eens kunnen verdragen. Nee, zo niet. Maar als er iets is van de omgang met de Heere, met de levende, met de heerlijke God, dan zal dat toch een stempel op het leven gaan zetten. Dat kan niet anders. Als er iets gekend wordt van de liefde Gods in de ziel, dan zal zo'n bevoorrechte ziel die iets van de liefde Gods kent, ook liefde tot God gaan betrachten. En liefde tot zijn medemens. En laat dat dan maar het glinsteren van het vel zijn. Dat er bewogenheid komt met het lot van je medemens. En dat je daarin iets gaat vertonen van het beeld Gods. Gods ingewanden rommelen van barmhartigheid. Maar dan gaat de mens daar ook wat van beleven als hij iets van de Heere ontvangt en leert kennen. Bewogenheid met zijn medemens. Als we iets uit de ondervinding gaan kennen van de gestrengheid Gods en van de heiligheid Gods. Als God wel eens komt om met ons af te rekenen. En als God wel eens komt om ons onze zonden ordentelijk voor ogen te stellen. Dan laat dat niet na indruk te maken op de ziel. En dan zal dat leven dienovereenkomstig gaan veranderen. Namelijk dan komt er ernst in zo'n leven. Ernst, dan kun je niet meer altijd luchthartig door het leven heen. En als je je dan weer eens luchthartig door het leven heen begeven hebt, dan ken je momenten dat je je daarover beschaamd voelt voor Gods aangezicht. Want iets van dat beeld Gods wordt in de ziel afgedrukt. Laat uw wandel zijn zoals het christenen betaamt, zo leert ons de schrift. God zet een stempel op het leven van de zijnen, van hen die hij afzondert, van hen die hij momenten geeft van ontmoetingen met hem. Zo is toch? Als ze zelf iets leerden kennen van de deugden Gods en als ze zelf zalig leerden worden door de deugden Gods. Zo worden mensen zalig door de deugden Gods. Dan krijgen ze er behagen in om die deugden te onderzoeken en ook om die deugden te verkondigen. En die God aan te prijzen. In woord en in wandel. Want de ontmoeting met God en de gemeenschap met God maakt ons in beginsel gelijkvormig aan het beeld van God. En hoe meer Gods kinderen met de Heere mogen omgaan, en hoe meer ze kennen van het geheim van de wandel met God, des te meer wordt dat beeld van Christus in hun leven zichtbaar. En dan heb ik het, zonder dat ik het zei, eigenlijk al wel gezegd. Wat ontbreekt er dan veel in het leven van Gods kinderen? Wat is er veel gebrek in dat gelijkvormig zijn aan het beeld van Christus. Toch hoort het zo te wezen, nietwaar? Denk even aan de discipelen van wie wij lezen in het boek Handelingen. Paulus, of Petrus en Johannes. En dat zijn, zo realiseren de Joden zich, toch maar eenvoudige en ongeleerde mensen. Dat zijn maar mensen van wie je nou niet zoveel verwacht. Dat zijn mensen die geen onderwijs gehad hebben in de wet van Mozes, althans alleen de eerste beginselen weten ze daar maar van, vissers uit Galilea. En waar halen ze dan die wijsheid vandaan? En waar halen ze dan die vrijmoedigheid vandaan? En hoe kunnen ze zo de Joodse leidslieden van antwoord dienen? Zij nu ziende de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes en vernemende dat ze ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zich. En kenden hen dat ze met Jezus geweest waren. Daar ligt het geheim. Dan hebben ze het ineens door, ze zijn met Jezus geweest. En dat straalt uit hun leven. En dat is zichtbaar in hun daden. En dat is hoorbaar uit hun woorden. En dat blijkt uit hun wandel. En zo doet de Heere dat. O, sta dat toch niet tegen, kind des Heeren. Sta dat toch niet tegen door wat voor onachtzaamheid en geesteloosheid en stoffelijkheid en aardegebondenheid. Sta dat toch niet tegen dat werk van de Heilige Geest, waardoor dat verduisterd wordt en waardoor het niet meer zichtbaar wordt. O, wat klaagt het de kerk, wat klaagt het volk des Heeren aan, dat er vaak zo weinig van uitgaat. Dat vel van het aangezicht zo weinig glinstert, dat het zo weinig zichtbaar is en dat de buitenwereld het niet herkennen kan dat ze met Jezus geweest zijn. Met die borg en zaligmaker die zijn leven voor hen gaf en die zich voor hen tot in de dood wilde vernederen om hen los te kopen met de prijs van zijn bloed. Begrijpt u waarom de apostel Paulus tot die bevoorrechte zondaren in de gemeente van Rome zegt dat het op grond van wat de Heere voor hen heeft willen doen nu hun roeping is? Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat ge uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed, opdat ge moogt beproeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. Opdat ze zo zouden mogen schijnen als lichten in een duistere wereld, te midden van een krom en verdraaid geslacht. De Heer Jezus zegt dat ook: laat uw licht schijnen voor de mensen. Want gij zijt toch het licht der wereld. Dat is de titel die hij zijn volk geeft. Gij zijt het licht der wereld. Ach, wat voor licht hebben ze dan? Ja, in zichzelf niets. In zichzelf zijn het ook maar duisterlingen. Maar hij die gezegd heeft, ik ben het licht der wereld, zegt ook tot zijn discipelen, gij zijt het licht der wereld. Zoals Mozes gelaat glinsterde, maar dat kwam niet van binnenuit. Dat was geen licht dat van hemzelf uitging en voortkwam. Dat was licht dat van buitenaf op hem terechtgekomen was en toen weerkaatste. Het was goddelijk licht. En als dat volk des Heren geroepen wordt om het licht der wereld te zijn, dan is dat omdat ze eerst het licht hebben ontvangen van hem die het licht der wereld is. En als ze zo in zijn licht mogen wandelen, dan zullen ze lichtdragers zijn. En dat is de roeping. Ook van hen die op de rechte wijze avondmaal gevierd hebben. Blijft een droeve zaak dat Gods kinderen zo vaak zich vermommen. Dat ze zichzelf er vaak voor schamen. Dat ze anders zijn. Maar laten we er ons voor schamen dat we zo weinig voor de Heere en voor zijn dienst uitkomen. En dat we vaak zo zwijgend door het leven gaan. Heeft God dat verdiend? Zult gij dit de Heere vergelden? Gij dwaas en onwijs volk. Heeft de Heere niet beter verdiend? Vragen zijn weldaden in uw leven niet om een beter antwoord? Ah, maar zegt u, was Mozes zich dat dan bewust dat zijn aangezicht glinsterde? Nee, dat was hij niet. Mozes wist het niet, dat het vel van zijn aangezicht glinsterde. Israël ziet het, God ziet het, maar Mozes zag het zelf niet en hij wist het ook niet. En zo zal het wel altijd gaan. Tenminste, zo zegt de Heere dat op de jongste dag hij als rechter tot velen van zijn schapen zal zeggen: ik was hongerig en gij hebt mij te eten gegeven. Ik was dorstig en gij hebt mij te drinken gegeven. En zij zullen zeggen: Heere, wanneer hebben we u hongerig gezien en wanneer hebben we u dorstig gezien? En ze zijn het zich niet bewust dat het vel van hun aangezicht glinsterde. Maar hij was het zich bewust. En hij zegt: indien ge dit aan een van mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt ge het mij gedaan. En hier hebt u dan tegelijk het onderscheid tussen waar het echt is en waar het eigen werk is. Want eigen werk en eigen gerechtigheid laten graag eigen roem verkondigen. En laten zich er graag ook op voorstaan dat ze goede werken doen. En willen het thema van de goede werken graag besproken en bepreekt hebben. En ook in hun eigen leven graag aan de orde gesteld hebben, want dan zijn ze weer wat. Ach, een mens die het ware leven der genade niet kent, die wil altijd wat zijn. Altijd wat zijn. Die wil altijd een gelovige zijn. Die wil altijd graag een kind des Heren zijn. En die wil altijd graag meegerekend worden. En die wil altijd graag wat bezitten. Terwijl het werk des Heren is. En we zagen dat zo pas al. Om zijn volk nederig te maken. Nederig en klein. Zalig. Zalig niets te wezen. In het eigen oog voor God. En dan heb je ook niet zoveel goede werken op je lijstje staan. En dan moet je jezelf vaker aanklagen dan prijzen. Kun je jezelf dan ooit prijzen? Is het dan niet altijd tekort? Kom je dan ooit boven dat kleine beginsel van de Allerheiligste uit? Nooit. Je blijft altijd nog beneden het kleine beginsel van de Allerheiligste. En toch, omdat God te zijn en ook in het stuk der heiligmaking en der dankbaarheid in Christus aanziet. Daarom ziet hij ook dat vel van het aangezicht glinsteren. En daarom ziet hij de reflectie van zijn eigen beeld in hun leven. En hoe zij ook voor de spiegel staan en hoe zij zichzelf ook onderzoeken. Dan moeten ze zichzelf aanklagen dat er zo weinig voortgang is. En zo weinig verbetering. En zo weinig heiligheid. Mozes wist het niet. En zo weten zij het ook niet. Maar ze moeten zichzelf wel oefenen in heiligmaking. En daar geeft de Heer zijn wet voor. Want als Mozes daar naar Israël toe komt, dan heeft hij wat bij zich. Dan heeft hij een glinsterend gelaat. En in zijn handen draagt hij de tafelen der getuigenis. Deze mens, ik weet wel, en vooral hier moet ik dat erbij zeggen, als hij de tafelen der getuigenis draagt, dan is dat de middelaar, nietwaar, die het volk de wet Gods gaat geven, bij vernieuwing, hier weer. Mozes, Israël heeft de wet ontvangen door de bestelling van de middelaar. Maar goed, we zouden Mozes niet zien als de middelaar vanavond, maar als de zondaar, die van genade moet leven, en die het leven der genade van de Heere mag ontvangen. En zie hem dan ook maar als mens van gelijke beweging, als hij daar staat met dat glinsterend vel van zijn aangezicht en met Gods heilige wet in zijn handen. Want dat wordt de begeerte van al Gods kinderen. Het staat van de Heere Jezus geschreven in de 40ste psalm, en zo lezen we het ook: ik draag uw heilige wet die gij de sterveling zet in het binnenste ingehand. We lezen dat Messiaans. Dat is de Heer Jezus die daar spreekt van zijn begeerte om Gods wet te doen. En die Gods wet in zijn binnenste draagt. Maar het is een psalm van David. En als David het zegt, dan is het Davids begeerte ook. En zo wordt het de begeerte van al Gods kinderen. God schrijft die tafel in hun hart. God legt die begeerte in hun leven. Om naar de wil Gods te mogen handelen. En dan neemt het volk des Heren, vooral als het weer opnieuw bediening van Gods geest ontvangen heeft. En als het weer opnieuw de blijken van Gods gunst genoten heeft. Die heilige wet des Heren in handen. Waarom? Omdat het de bede van het hart is. Heren, wat wilt gij dat ik doen zal? Heren, hoe wilt gij dat ik leven zal? En dan wordt die heilige wil van God voor hen zo heilig en zo dierbaar, dat ze de begeerte hebben om daar meer en meer naar te mogen wandelen. Niet in een wettische werkgerechtigheid en een werkheiligheid, nee. Maar om die te doen uit dankbaarheid. Niet om zelf de wet te vervullen en daarmee Gods recht te bevredigen, want de ziel gaat het leren om uit de wetsvervuller te leven. Maar daarmee is de wet niet afgedaan. En daarmee ligt de wet niet aan de kant. En daarmee ben je bent van de wil van God niet af. Die wet die komt terug. En de Heere bindt de zijnen aan zijn heilige wil. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? De vreze des Heeren. Dat gaat als een beginsel in het leven van Mozes regeren. En in het leven van alle die met Mozes een even dierbaar geloof ontvangen hebben. Dat beginsel van de vreze des Heren, dat is het kwade te haten. Het wordt immers het leven van de bekering, mijden en vlieden van de zonde. Wat is zonde? Wat de wet als zonde aanwijst. En een hartelijke lust en liefde om naar God in alle goede werken te leven. Wat zijn goede werken? Die de wet als goede werken aanwijst en aanprijst. God neemt het ernstig met zijn wet. En Gods kerk gaat het ook ernstig nemen. Met die heilige wet des Heren. En een heilige ernst gaat hun leven kenmerken. En dat hangt samen met elkaar. Die glans en die wet. Die glinsterende huid van Mozes gezicht. En die stenen tafelen die hij in zijn handen draagt. En kan een mens dan avondmaalganger zijn en de wet des Heren negeren? Kan een mens dan avondmaalganger zijn en alleen pro forma zo af en toe eens vragen, Heren, wat wilt gij dat ik doen zal, maar dan intussen zelf allang hebben uitgemaakt wat goed en wat kwaad is? Kan een mens dan aan de tafel van de Heere Jezus aanzitten en voor de rest van de tafel der duivelen eten? Wie iets verstaat van de heiligheid Gods, die kan in deze wereld en in dit leven niet met alles meedoen. Wie iets verstaat van de hardnekkigheid van zijn eigen bestaan, die gaat ook iets kennen van vrees en schrik voor de zonde. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. En als je dan die ontmoetingen met de Heere hebt, die bijzondere ontmoetingen, verlang je dan eens niet naar die tijd dat het ononderbroken zo zal zijn? Verlang je dan eens niet naar die tijd dat je de Heere mag dienen dag en nacht in zijn heilige tempel? En zou je dan de rest van je levenstijd maar niet gebruiken om je voor die zalige hemeldienst voor te bereiden? Om straks, als je thuis mag komen, daar geen vreemdeling te zijn? Dat is het leven van Gods kinderen, die in oprechtheid de Heere vrezen. En als het dat niet is, dan zijn ze of geen kinderen Gods, of ze zijn een end van hun plaats. Zo is het toch? En zo gaan we van deze avondmaal zondag verder. Tijd van werken en voor velen een tijd van vakantie. Zo gaan we na deze avondmaal zondag verder het leven in. opdracht voor diegene die de dood des Heren verkondigden is klaar en duidelijk, hoop ik. De plaats van verootmoediging. En iets van dat beeld van Christus vertonen. En waar halen we de genade vandaan om als een ootmoedig smekeling aan Gods troon te liggen en als een begenadigd mensenkind in dit leven een goed gerucht van de koning van het land te verspreiden? We zullen op onze knieën moeten komen en voortdurend de Heere moeten bidden: Heere, ga gij met ons mee. Want wij zijn een hardnekkig en een wederspannig volk. Om zo in diepe afhankelijkheid van de Heere verder te leven en het van hem te verwachten. Ja, en dat geldt dan ook voor u die geen avondmaal vierde, maar die, ik hoop, dat toch niet met een gerust hart nagelaten hebt. Ik hoop dat dat toch inderdaad zo is, dat u het maar niet gemakkelijk kon doen, afblijven. Want als je dat makkelijk kan doen, en als je geweten daar helemaal niet bij spreekt, of je moet misschien allerlei uitvluchten gezocht hebben en allerlei vonden gezocht hebben om je geweten op die manier gerust te stellen. En een mens wat dat betreft, hij heeft ook genade nodig om eerlijk zijn motieven voor Gods aangezicht te onderzoeken. Niet alleen als hij gaat, maar ook als hij niet gaat. Bent u tevreden met het motief dat u had om niet te gaan? Houdt dat voor Gods stand? Neemt de Heere dat over? Als u er niet gerust op bent, dan hoop ik dat u met uw afblijven ook geen rust hebt. Maar dat het u uitdrijft tot de Heere en dat het u doet volhouden aan de troon der genade, opdat als het weer sacramentsbediening is, u niet zo in uw bank kan blijven zitten. Of heeft het u helemaal niks gezegd? En die zijn er natuurlijk ook in de gemeente, die afblijven en die altijd afblijven en die vanzelfsprekend afblijven en die natuurlijk afblijven. Ja, als dat zo is, dan moet je ook straks afblijven. Als de Heere met zijn volk eeuwig bruiloft gaat vieren, dan zul je het uit de verte zien. Maar dan ben je er niet bij. Dan kom je om in het verderf. O, laat het toch zo niet blijven, dat wij de middelen van Gods genade, en nu heb ik het niet in de eerste plaats over het sacrament, maar ik denk in de eerste plaats aan het woord dat ons gepredikt wordt en dat ons roept tot bekering en dat geloof. Laat het toch zo niet blijven dat we die middelen der genade ongebruikt laten. Maar hoor toch nog, als de Heere vandaag nog in zijn genade op de poort van uw hart klopt. En als hij het ook tot u zegt, die tot nog toe met een gesloten hart hebt geleefd. Als hij het ook nog tot u zegt, die tot nog toe uw hart verhard hebt en die de Heere buiten uw leven gehouden hebt, als hij het ook nog tot u zegt: mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Amen. We zingen uit de 119e psalm, het 86e vers.
Heere, wij willen uw heilige naam met dankzegging erkennen voor wat u ons gegeven hebt in het woord dat op hoorbare en zichtbare wijze op deze dag tot ons kwam. En wat we u smeken, Heere, achtervolg dit alles met uw zegen en maak het vruchtbaar in ons leven. Ach, het woord is gebracht en wat er nu verder mee gebeurt, dat zal in het leven van iedereen die het gehoord heeft wel weer verschillend zijn. Maar wat wij u bidden, Heere, is dat gij er uw werk mee wilt doen. En dat gij het wilt doen indalen in de harten van hen die u vrezen. Opdat zij door het onderwijs van uw woord geleid mogen worden. Ook ten aanzien van wat gij van hen verwacht en wat hun heilige en hun dure roeping is. Bevoorrecht en gezegend als ze zijn door uw hand, om nu ook te wandelen waardiglijk het evangelie van Christus. Heere, schenk gij daar genade voor. Schenk gij uw heilige geest. En geef dat dat besef levend mag zijn en blijvend aanwezig mag zijn. Dat besef van eigen nietigheid en geringheid en onwaardigheid, waardoor wij die plaats in het stof leren nodig krijgen en steeds weer opzoeken. Heren, wij bidden van u dat gij uw woord voor een ieder die het gehoord heeft tot zegen wilt stellen. En wat er dan ook gebeuren moet in ons leven, en dat hangt weer samen met onze verhouding tegenover u de Heren. Wilt gij dat bewerken? Wilt gij dat doen, Heren, voor het eerst of bij vernieuwing? Opdat wij in waarheid en in oprechtheid u de Heere mogen zoeken. Geen leugen in onze hand hebben, niet steunen op iets van onszelf, niet in onverschilligheid voortleven, niet van iets van ons een grond maken. Maar opdat het meer en meer zo mag worden in de gemeente, dat dat heil dat in Christus Jezus is, gezocht, begeerd, gekend en geprezen mag worden tot roem van uw genade, om Jezus wil. Amen. We zingen de 68ste psalm, het tweede vers. Heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.